ziet de toekomst van werk eruit? Gaan we nog op dezelfde manier werken? Nemen robots de plaats van de mens in? Of wordt het menselijke net belangrijker? Gaan we nog terug naar ons kantoor? Of kiezen we voor een hybride werkvorm? Gaan we naar een nieuw normaal? Of gaan we terug naar het oude? Wij zijn Maarten van Gool en Stijn Geraerts van Fosbury & Sons. En in onze videoreeks The Renaissance of Work leggen we deze vragen voor aan verschillende opinieleiders. Vandaag hebben we als gast Jurgen Ingels, motor achter verschillende start- en scale-ups, oprichter van het Smartfin Fonds en Clear2Pay. Een succesverhaal in ondernemerschap. Dag Jurgen, hoe is het met jou?
Bij mij is alles goed, ja, absoluut.
Ja, ja. Je bent wel een zeer actief en een creatief man. Je hebt net ook een boek uit, 50 lessen voor ondernemers.
Ja.
Nu, wij als Fosbury & Sons, wij zitten in de kantoorwereld, zeg maar. En we willen een positieve impact op het werken genereren. We willen dus eigenlijk ook de kantoor van morgen ook vormgeven. Als je nu één les zou mogen kiezen, welke zou het dan zijn voor ons?
Ja, uit mijn boek is dat niet moeilijk. Hè. Dat is, er staat een hoofdstuk in over use a bar as a meeting place of as a working space. Eigenlijk denk in 2008, met mijn vorig bedrijf, Clear2Pay, wou ik eigenlijk een kantoor, maar dan ook weer een beetje een kantoor die niet zoals de normale traditionele kantoren zijn. En was ik met het idee naar de raad van bestuur gaan om eigenlijk een bar te positioneren in het kantoor. Maar echt centraal, dus als je binnenkomt, loopt eigenlijk op de bar. Trouwens, alle bedrijven vandaag, waar ik ofwel opgezet heb of mede-aandeelhouder ben, hebben eigenlijk een bar. Dus,
dat is sowieso redelijk, wel goed.
Dat is redelijk ernstig, want sommige sollicitanten die binnenkomen, die komen dan en die lopen dan weer weg, omdat ze denken dat ze in een café terechtgekomen zijn en niet in een bedrijf. Dus meestal is de bar van voor. Het is ook allemaal digitaal, dus je meldt je digitaal aan. Dus er zit eigenlijk niemand. Je ziet alleen de tapkraan staan. Maar... ik heb eigenlijk nooit geen spijt van gehad. Dat was heel moeilijk, omdat de raad van bestuur snapte dat niet. Die zeiden, ja, het allemaal alcoholiekers maken van die medewerkers. Maar eigenlijk is dat zo niet. Dus meestal gaat die bar open om 4 uur de vrijdag, zo, van 4 tot 7. En dan drinken wij een pintje, 2 ook. Meestal halen we dan bitterballen en chips. Heel ongezond, maar bon. Maar het punt is eigenlijk dat de verschillende afdelingen van het bedrijf zien elkaar daar. En dat wordt eigenlijk op een informele manier met elkaar geklapt. Ten eerste leren ze elkaar kennen. Wat dat eigenlijk in een groter bedrijf, als je 200-300 man hebt, is dat niet meer evident dat iedereen elkaar kent. En vaak heb je ook eilanden in je bedrijf. De finance departement zit daar, sales zit daar, operations zit daar, R&D zit daar. En die hebben eigenlijk weinig contact met elkaar, behalve als het verkeerd loopt. En meestal is dat dan, ja, sales die dan zegt dat product dat trekt op niks. Die gast van R&D weet er niks van. En die man van R&D zijn dan die salesgasten, die kunnen niet verkopen. En als ze dan elkaar daar zien... Heel informeel wordt er dikwijls over de echte problemen in het bedrijf gesproken. En ik heb gezien dat dat eigenlijk helpt om mensen te leren kennen. Maar ook, als er een probleem is, pak al rapper uw telefoon, dan heb je ermee een pint gedronken. Dan ga je al zeggen, tja, dat is een probleem, hoe gaan we dat oplossen? En als die bar er niet is, vind ik dat moeilijker. Allee, dat is de reden van de bar. En eigenlijk in het kantoor van Clear2Pay in 2008, wij hadden een beetje trendsetter ook. In die zin dat we wat 4 verdiepen, elk verdiep was in de stijl van een kantoor dat we hadden. Van een kantoor in Sydney, van een kantoor in New York. Dus dat was zo de steden. Maar dat was ook met verschillende corners waar je kon zitten. Er stond ook gitaar, hoesting had om te spelen. Dat was heel, heel speciaal. En, we zijn een jonge architect die juist afgestudeerd was. Hij zei van, dat wil ik. En hij heeft dat dan gedaan. Er zijn heel veel bedrijven komen zien. Google bijvoorbeeld is bij ons komen zien. Apple is bij ons komen zien. En dat vond ik wel cool eigenlijk.
Ja,
dus,
dan waren daar wel vooruitstrevend in, denk ik.
Ja, op dat moment wel. Vandaag is dat een beetje evident. De meeste bedrijven hebben het nu wel ondertussen. Maar toen was dat wel cool, allee, ja, eigenlijk wel. Ja.
Jij zit nu vooral in de technologiewereld, wij in de kantoorwereld. Zie je een duidelijke link vandaag? Ik denk maar aan data bijvoorbeeld. Maar...
ja, allee, zeker. Ik zit eigenlijk in een aantal raden van bestuur van bouwbedrijven. Dus WDP bijvoorbeeld, Warehousing De Pauw, dat is dan meer de logistiek. Maar ook bij Gilamco en bij WLM Groep, dat zijn 2 grote bouwbedrijven. En wat je eigenlijk ziet, is dat de manier van werken eigenlijk aan het veranderen is. Technologisch naar de gebouwen zelf. Dus veel meer technologie in die gebouwen. En dat gaat echt verregaand gaan. Hè. Als er in de logistiek bijvoorbeeld een camion toekomt, dan moet dat nu allemaal, die papier moet ingevuld worden. Ja, dan gaat dat gewoon met een scanner of een laser, wordt dat ingelezen. Dan wordt onmiddellijk naar het ERP-systeem gestuurd en wordt onmiddellijk een factuur gestuurd. Dus de, de data van wat er gebeurt in je bedrijf gaat veel accurater zijn. Maar ook alle technologie om te zien van ja, continu monitoren van de CO2, continu monitoren van verwarming, continu monitoren van waterverbruik, allee, dat optimaliseren en zien. Dus dat gaat veel slimmer worden. Dus allee, alles wat er rond hangt, gaat eigenlijk meer, het gebouw is functioneel natuurlijk, maar de data en de manier dat je met dat gebouw omgaat, gaat veel meer gemeten worden. En dat is ook een beetje de logica wat er nu in bedrijven gebeurt. He. De dag van, ik heb een bedrijf en ja, iedereen komt binnen en gaat en ik doe mijn business, is eigenlijk een beetje aan het weggaan. En data wordt heel belangrijk. De boekhouder wordt eigenlijk meer datahouder. Dus dat is ook zo, niet alleen boekhouding, maar ook de data gaan beheren en het gebouw die daarin zit. En de optimale gebruik van het gebouw is ook een rol en een stuk daarvan. He. Als je vroeger een gebouw had van 200 man en je ziet, stel vast vanuit de data, dat er maar altijd 100 man aanwezig is, ja, dan heb je een gebouw van 200 man nodig. Dan kun je misschien beter een gebouw van 100 man pakken, maar dat beter uitrusten, misschien luxueuzer of met meer technologie of met meer zetels bijvoorbeeld, hè, schone zetels. Dat is dan een interessantere investering dan gewoon 200 plaatsen die dan niet optimaal zijn. En dat is het soort van ding, denk ik, hadden we wel zien in de toekomst. En technologie is al een hele goede facilitator voor.
Ja, en waarschijnlijk niet alleen tijdens het gebruik, maar ook in het bouwen en het eventueel deconstrueren van gebouwen.
Oh ja, absoluut.
Dat je weet hoe dat het opgebouwd is geweest.
Ja, maar ook met COVID. Hè. De luchtcirculatie gaat belangrijker en belangrijker worden. Dus alles wat dat met technologie en techniek te maken heeft om luchtcirculatie sneller te laten evolueren, gaat ook belangrijker worden. Dus de oude gebouwen gaan misschien een goede trigger zijn om te zeggen dat die oude gebouwen met die minder hoge plafonds, dat gaat niet meer werken, dus je hebt hogere plafonds nodig. Ja, dat gaat dan een heel ander systematiek geven in de woningbouw, allee, of in de kantorenbouw, denk ik. Allee.
Ja. We horen nu ook vaak zeggen dat ondernemers, maar ook medewerkers, eigenlijk iedereen creatief moet zijn. Kan de omgeving waarin dat je werkt daar invloed op hebben? Kan dat stimuleren?
Ja. Ik denk dat wel. Allee, creativiteit op zich misschien niet, maar het gemak waarin dat je leeft, de kwaliteit van je leven is superbelangrijk. Dus als je naar je werk komt en je zit in een donker kot, ja, dat kan mij voorstellen dat dat op je gemoed werkt. Dus gewoon, ik heb ook een kantoor, maar ik heb eigenlijk niet ver van mijn huis heb ik een klein kantoor gebouwd. Maar ik heb daar veel licht en alles wat je nodig hebt. Ik heb daar ook een bar natuurlijk. En dat is eigenlijk plezant, want ik ga met plezier gaan werken. Dus als ik er 's morgens toekom, dan denk ik van, het is hier toch tof. Hè. Er zijn daar 80 bomen, je kunt er rondlopen. Heel tof. En dat inspireert op een of andere manier om wat langer te blijven, wat vroeger dat toe te komen, maar ook op je gemak zijn. En op je gemak zijn, dat geen stress hebben, dat geen niet ongelukkig zijn, stimuleert het creatief proces. Dus ja.
Ja, eerst je basisfuncties vervuld, die moeten eerst vervuld zijn voordat je creatief kan nadenken.
Ja, je moet op je gemak zijn. Hè. Als je in een donker kot zit, dat werkt op je humeur. Hè. Dat is like hetzelfde dat je thuis zit en je doet de licht aan of je zit in een...
Of je hebt honger.
Voilà. Dus,
En wat ik ook wel interessant vond, en dat heeft ook wel met die creativiteit te maken, denk ik, is het parallel werken. Daar ben je een enorme voorstander van, versus serieel werken. Maar anderzijds ook wel, heb je die focus op je talenten. Zit daar dan geen paradox in of hoe zie je dat dan precies?
Ja, nee, allee, het is een beetje levensfilosofie. Mensen vragen dikwijls, ja, wat is uw levensfilosofie? En wat ik gezien heb, is twee dingen. Ik heb altijd mij gefocust op mijn talenten en de dingen waar ik niet goed aan was, heb ik geen tijd in gestoken. Wat dat eigenlijk raar is, want ik heb in een grote bank gewerkt en dan krijg je dan een evaluatie en dan spreken ze 50 minuten over wat je slecht zit en dan 10 minuten over wat je goed zit. En ik zei altijd, ja, maar waar ik slecht in ben, ik weet waar ik slecht in ben. Ik heb ook geen enkele motivatie of ook geen enkele hoesting om dat waar ik slecht in ben te verbeteren. Dat is niet mijn talent. En dus ik focus mij op mijn talenten of op mijn en probeer daar nog beter in te worden. Want als je daar de beste bent, dan kunnen met andere mensen werken die ook heel goed zijn in hetgeen als ze doen en samen een heel goed bedrijf bouwen. Dus dat is eigenlijk een beetje filosofie. Verprutst geen tijd met het ding waar je niet goed in zit. En wij zijn daar heel slecht in, als Vlaming. Want als je een zoon toekomt met zijn rapport, 1,5 op 10 en 3,9, dan hadden niet zeggen, of 3,8, ze hadden zeggen, ja, die 5 die moet beter. Dus dat kind had dan zeggen, oké, je had daar tijd in steken, maar je doet dat niet graag. Die 5 gaat dan naar 7.
En die 9
gaan naar 8. En je niveleert. En vroeger was nivelleren geen probleem, omdat je concurreerde rond de kerktoren, een beetje Nederland en een beetje Duitsland. Maar nu concurreerde met de rest van de wereld. Dus nivelleren is niet meer goed genoeg. Dus focussen op je talenten. En een tweede ding is dat heel veel mensen die eigenlijk in een sector beginnen en die blijven heel hun leven in die sector werken. Ze verbeteren wel, ze doen talenten op. Ze krijgen meer inzicht in die sector, maar ze blijven in die sector. En ik heb er altijd tegen verzet. Ik heb altijd gefocust ook wel op het moment dat je het doet, maar je doet ook dingen in andere sectoren. Je bent bezig met een vriend die in HR werkt of had een andere gast die verkoper is, whatever. Hè. Je zit in de raad van bestuur of adviseur of leest, whatever. Maar door het feit dat je dat doet, leer je ook andere dingen kennen in andere sectoren die dan dikwijls kunnen toegepast worden in je eigen sector. En daardoor, door dat te doen, win je eigenlijk tijd. Want je hebt dingen geleerd daar dat je daar kunt toepassen die een ander niet weet omdat dat niet in die sector wordt toegepast. Dus als hij dan dat toepast, dan win je tijd. En iedereen zegt dan, ach, na verloop van tijd, als je parallel werkt, heb je veel meer ervaring. En mensen zeggen, amai, achter 5 jaar zeggen ze, amai, dat is een hele slim. Maar je zit niet slim, of je zit niet slimmer dan een ander, je hebt gewoon meer ervaring. En ervaring en intelligentie wordt dikwijls verward. Mensen zeggen, ja, dat is een hele slim, maar ja, je heeft gewoon ervaring. En een ander, ja, dat is heel veel ervaring, maar je is niet noodzakelijk slim. Dus ja, voilà. Dus vandaar, als je parallel werkt, kun je veel meer... En, allez, als je carrière start en je werkt parallel en hij werkt serieel... Na 5 jaar hadden hij mij nooit meer inhalen. Dus je gaat altijd continu een voorsprong hebben. En dus wat maakt dat je meer opportuniteiten gaat krijgen, dat je een beter loon gaat krijgen, dat je meer promotie gaat krijgen. Want iedereen percipieert u als, ja, die is slimmer. Dus. En zo kun je eigenlijk je carrière sneller vooruit gaan.
En het is net door te focussen op je talenten, dat je net dat parallel werken stimuleert. En dat je dat mogelijk.
Ja, en ook, het is niet zo, maar het is ook als je een talent, als je iets graag doet, als je 3 dingen moet doen en zet 1 iets dat je graag doet en 2 dingen dat je niet graag doet, hadden automatisch over hetgeen dat je graag doet, hadden gelukkiger zijn, maar had er ook meer willen overwegen. Dus ze had er meer over lezen, had meer artikels lezen, had meer... En door het feit dat je er meer en meer over leest, had ook bijna specialist worden. En vandaag, allee, om een specialist te worden in de materie, is dat niet zo moeilijk. Je kunt heel veel artikels lezen. Als je 3 maanden iets leest, moet natuurlijk zeggen, ik wil chirurg worden, ja, dan had je wel dokter moeten zijn, maar...
10 boeken over een onderwerp...
Voilà, als je 10 boeken leest over een bepaald onderwerp, had al heel veel weten. En ja, ik kan niet zeggen dat je een specialist zit, maar je gaat er veel meer over weten. En door het feit dat je dat tof vindt, interessant vindt, gaat er ook meer over weten, gaat er meer over leren. Dus het is een self-fulfilling prophecy op een duur. En dat is eigenlijk een beetje het punt. En ik zie te veel mensen... Allez, ik weet niet hoe dat komt, maar je hebt mensen die gewoon zeggen... Ik ben koppig, ik heb dat talent en dat kan ik niet goed. En ik wil koppig bewijzen aan de rest van de wereld dat ik dat wel goed kan. Hè? En dan steken ze daar enorm veel tijd in, maar ze gaan daar nooit perfect in zijn. En dus het jaar, ik had zo...
En eigenlijk wordt dat juist gestimuleerd, hè? Want dat zijn dan de volhouders.
Ja, maar ik had vroeger een iemand die voor mij werkte. En dat was die kon heel goed dingen organiseren. Die was dat perfect in. Dat was echt operationeel perfect. En die wilde per se cijfers kunnen. Cijfers. Die wilde CFO achter spelen en rapportering doen. Maar met cijfers is dat ook zo. Ofwel heb je dat talent dat je verband tussen cijfers ziet... wiskundig zijt of niet, maar dat is niet iets dat je kunt leren. Heb dat talent of heb je het niet? En die wilde per se dat doen. Die heeft daar enorm veel tijd in gestoken. En die is een klein beetje verbeterd uiteraard, maar die is nooit op een niveau gekomen dat hij daar iets mee kon doen ten aanzien van iemand die dat talent had. Dus dat heeft dan geen zin dat je dat probeert te doen.
En vandaag? Doet hij dat vandaag nog?
Maar ja, ze is nu terug in de operations terechtgekomen, want... Ik heb dat ook tegen haar gezegd, steek dan nu alstublieft geen tijd in. Maar sommige mensen zijn dan zo koppig, als je tegen mensen zegt, doe dat nu niet, dan zeggen de mensen, ik wil bewijzen dat ik dat wel kan. Ja. En dat is eigenlijk verkeerd.
Uh-huh. Ja. En vergaderen is ook iets dat je wel heel graag doet, hè? Toch?
Ja, niet altijd. Ik precies met een boek gelezen.
Je laat echt wel je laat zelfs de kost daarvan berekenen. Hè?
Ja, dat was meer... Allee, dat is ook effectief gebeurd, maar als je bedrijf groeit... had ik het gevoel dat ik meer en meer in vergadering zat. En ik was dat gewoon... alleen niet dat vergadering slecht zijn, maar ja. Je hebt ook van mensen in bedrijven die gespecialiseerd zijn in het meedoen aan vergadering. Die poppen, op elke vergadering zie je die gasten. Die doen eigenlijk niet veel, maar die zitten wel in iedere vergadering. En dan om te tonen dat ze belangrijk zijn, dat ze veel bezig zijn, maar eigenlijk toegevoegde waarde is beperkt. En op een bepaald moment zat ik, toen al mijn bedrijf zo was, 50 tot 100 man, 200 man, zo, dan zat ik continu in vergadering. Van de ene vergadering naar de ander. En ja, ik was dat gewoon beu. Dus, want dat kost enorm veel geld. En niet, 10 mensen samenzetten van een bedrijf en daar 2 uur over zitten leuteren. Om dan te beseffen dat je eigenlijk niet veel gedaan hebt en het laatste kwartier een aantal beslissingen neemt die je op een kwartier kunt doen. En dan had ik eigenlijk een computerprogramma gemaakt waarbij als er maar meer dan 4 was, moest je nummer ingeven. Iedereen had een nummer in het bedrijf, een personeelsnummer. En dan berekende dat ding automatisch in functie van je loon hoeveel de meeting kostte. Dus dat was... En wij hebben geholpen om die meetings aan beneden te halen.
En is dat nu anders door heel de coronacrisis? Hoe ervaar je dat? Is daar iets in veranderd dan? Of?
Maar de meetings zijn wel... Allee, via online vind ik de meetings efficiënter. Dus het is meer to the point. Maar ik vind wel dat je een groot stuk van de interactie van de meeting mist. En dan kun je wel aan het scherm met iemand spreken. Maar als je een meeting hebt waar er 6 mensen zijn... Het is altijd interessant als je in een meeting van 6 zit en je hebt iets dat je op tafel legt en iedereen is fysiek aanwezig. Ja, dan is het niet alleen het antwoord van die persoon waarmee je spreekt, maar ook de taal en de body language van de andere mensen in de room. En dat leert ook veel uit. En digitaal verlies je dat. Je verliest dat volledig. Dus je weet ook niet hoe die mens reageert. Je ziet wel een beeld, maar je kunt het moeilijk inschatten. En wij zijn eigenlijk, ons onderbewustzijn, wij zijn heel goed om de lichaamstaal te leren kennen. We zijn ons niet van bewust, maar wij kunnen heel snel iemand taxeren. Impressie, first impression. Wij hebben een ingesteldheid in ons brein die heel snel kan inschatten op basis van uw body language, hoe dat je je voelt, wie dat zit, wat dat doet enzovoort. En dat vind ik miste voor een stuk in de digitale wereld. En dat is nog geen, allez, ons brein is nog niet aangepast om in een tweedimensionele wereld dat te gaan capturen, vind ik. Dus ik vind dat moeilijk.
Denk je dat er nu na deze ervaring van enkel digitaal genoeg bewustzijn gaat zijn om straks in een nieuw normaal het onderscheid te maken tussen dit moet een face-to-face meeting zijn of dit gaan we digitaal doen?
Wat ik denk dat zeker is dat de situatie nooit meer terug gaat gaan zoals dat vroeger was. En ik vind dat soms met, als je nog nooit pasta gegeten hebt in je leven en plotseling eet de man dan een stuk pasta, ja, dan is het moeilijk om van die pasta af te geraken. Dus je gaat altijd nog wel, gaat ook andere dingen eten, maar gaat altijd pasta eten. Nu en dan. Dus ik denk dat het gaat nooit meer terug gaan, like vroeger, dat we zo zot gaan zijn om allemaal 3 uur in de file te staan, om dan 3 uur terug te rijden en weer in de file te staan. Dus ik hoop dat er een mix gaat komen, een gezonde mix. Maar er zijn ook veel mensen die zeggen, ja, geen kantoren meer. Dat geloof ik ook niet. Want je ziet eigenlijk ook dat na verloop van tijd, ten eerste, ja, iedere dag zo van die gesprek naar een gemist een stuk, maar het is ook vermoeiender. Ik vind dat veel vermoeiender. Ik ben echt, s'avonds ben ik, als ik er een stuk of 6 van die meetings gehad heb, online voor 1 uur, ben ik wel choco, hè? Dus dat is niet zo tof. Maar je hebt ook de neiging om zoals ik gezegd heb, dingen te missen. En ja, op termijn hoop ik dat er een soort van combinatie gaat komen waarbij dat gaat zijn. In die situatie is dat soort van meeting best. In die situatie is dat soort van meeting best. Maar ik ben 100% zeker dat het niet meer gaat zijn zoals dat vroeger is. En gaan er nog kantoren nodig zijn? Ja, want gewoon thuis zitten en dat doen en dan moe zijn en geen die interactie niet missen en die sociale contact niet missen, dat kan gewoon niet. Wij zijn sociale wezens. Wij zijn niet gemaakt om aan een computer te zitten en te spreken met andere wezens zonder dat we elkaar kunnen vastpakken, zonder dat we elkaar een keer kunnen recht in de ogen zien, zonder dat we de lichaamstaal kunnen zien van een andere persoon. Dus ik denk dat er een soort van hybride model gaat komen, waarbij dat je bepaalde, hopelijk 1 of 2 dagen thuis kunt werken of een dag thuis kunt werken. En dat je dan voor de rest weer op kantoor gaat zitten. Maar het gaat niet met het extreem van het ene zijn of het extreem van het ander. Het zal een mix worden tussen de twee, denk ik.
Denk je dat die bedrijven daar vandaag, bedrijven of medewerkers of organisaties of overheden, daar vandaag genoeg mee bezig zijn om zich daarop voor te bereiden? Nee, of jij zelf bijvoorbeeld?
Bedrijven, allee.
Op die hybride manier van werken?
Nee, ja, wij doen dat nu wel. In die zin, mijn kantoor is echt wel, dat is geen kantoor, dat is eigenlijk bijna een huis. Hè. Dat is een huis, maar dat er een zetel staat, een beetje zoals hier met een televisie. En we kijken naar sport, en we kijken naar de voetbal. We hebben dan een bar waar we s'avonds staan de bar hangen, maar ook waar we meetings doen in de bar, waar we dikwijls raden van bestuur hebben, dat we dan een diner hebben met een keuken, en zo, waar er kan gekookt worden, dat er een kok kan komen, dat je zelf kunt koken. Dat is meer een huis dan dat een kantoor is, maar toch is het een kantoor en er wordt eigenlijk gewerkt. En ik denk dat meer een combinatie van het kantoor, maar in een sfeer dat je het gevoel hebt dat je thuis zit. En dat is heel moeilijk om dat te gaan combineren. Maar ik zou ongelooflijk doodongelukkig worden als ik vandaag terug zou moeten in een traditioneel kantoor, waar dat er zo van die hokjes zijn, waar dat er een kleine hang is met 22 dus kasten. Met papier en daar worden gewoon ongelukkig van. Allee, dat is, dus ik zou dat niet meer willen. En ik denk dat het welzijn, wat je eigenlijk wel ziet, is dat er echt wel een mentaliteitsverandering is, ook bij jongere mensen. Vroeger, toen ik afstudeerde en we gingen gaan werken, dat was de vraag van, bij een sollicitatie, wat voor een auto mag ik krijgen? Hè? Dat was dan de grootste discussie, wat voor een auto. En sinds een jaar krijg ik mensen die bij ons komen werken, bij ons bedrijf, die vragen niet meer, wat een auto wil ik? Allee, dat interesseert hem minder. Maar wat ze wel vragen is, wat is jullie purpose en wat doe jij als bedrijf voor het milieu, bijvoorbeeld? De eerste keer dat ik die vraag kreeg, dacht ik van, excuseer. Maar eigenlijk, je ziet dat de mentaliteit bij jongere mensen echt wel aan het veranderen is. En als ze zeggen, werken is belangrijk, Maar werken is een means. Werken is geen doel op zich. Hè. We leven niet om alleen maar te werken. En ze willen dus een kwalitatief leven, waarin ze ook leuke dingen willen doen. Leuke ontspanning, vrienden, kennis, kunde, voeding, allez, whatever. Langer leven ook, gelukkiger leven, gezonder leven. En de omgeving waarin je werkt, is daar een heel belangrijk onderdeel van. En je wilt niet meer in een ongelukkig ding zitten dat je ongelukkig maakt als mens en dat je stress geeft. Dus je wil gewoon gelukkig zijn, omdat het... Je moest een dusd jaar leven hier. Zou ik zeggen ja, dat je een keer 10 jaar verliest, omdat je ongelukkig zit. Maar als je 10 jaar verliest nu, ja, dan zijn je toch al een groot stuk van je leven kwijt. En jonge mensen... Ik vind dat heel goed, hè. En een heel andere mentaliteit. En die mentaliteit gaat ook hem doorcijpelen naar de manier dat bedrijven georganiseerd gaan moeten zijn.
En talent.
En talent ook. Want als jij, ja, dat is dus het punt. De strijd van talent gaat niet gaan over ik heb het hoogste loon. Maar de strijd van talent gaat gaan van ik heb de beste purpose om de juiste mensen aan te trekken. En als je in een bedrijf zit, dan heb je geen purpose. En je staat niet in voor de natuur en voor de medemens en hebt geen sociaal engagement als bedrijf. Ga je gewoon de juiste goede mensen ermee vinden. Want iemand die keuze heeft, gaat zeggen ik wil werken. Ik ben jong, ik sta een stuk in. En ik wil instaan voor de hoed van de, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, de gemeenschap, de natuur en weet ik wat. En dat hij dan de keuze heeft om te gaan werken, gaat hij kiezen voor bedrijven die dat wel ook in hun vaandel hebben. En heel veel bedrijven doen dat nu, maar er zijn ook heel veel bedrijven die daar totaal nog niet mee bezig zijn. Die dat purpose, who cares, geld verdienen. Maar dat is goed, hè? En dat moet ook, want je zit een bedrijf, je zit geen OCMW of zo. Maar langs de andere kant, dat purpose-gedachte had superbelangrijk worden.
Ja, is dat het belangrijkste punt? Ja, want de onderliggende behoefte van een bedrijf is niet een kantoor aan zich. Hè. Dat is eigenlijk eerder een sterk functionerend team, een goed geoliede samenstelling van mensen. Is dat het sleutelelement? Hè? Want de onderliggende behoefte van bedrijven is eigenlijk een sterk functionerend team te hebben. Hè? Een goed geoliede samenstelling van mensen. Maar om dat te bereiken, wat is daar puntje nummer 1 om dat echt te bekomen?
Ja, maar allez, vanuit mijn standpunt is dat de juiste mensen de beste talenten aantrekken. Punt. Dus, en niet toegeven op een medewerker die niet 100% goed is. Gewoon de beste talenten aantrekken. En de beste talenten, denk ik, in de toekomst hadden kunnen aantrekken door het feit dat je net die purpose hebt. Dus het gaat niet meer over het feit dat je kan zeggen, ja, ik ga nu de beste lonen betalen. Want sommige mensen die zeggen, ik wil natuurlijk correct betaald worden, maar voor 20% meer ga ik niet gaan werken in een bedrijf dat dingen doet, die wapens maakt, die bezig is met olievervuiling, die bezig is met vervuiling en die niet, de mensen gaan gewoon anders nadenken. En dat is heel raar dat ik dat zeg. Ik ben nu bijna 50 van mijn perspectief, maar ik werk heel veel met jonge mensen. En ik heb dat de laatste 5 jaar ongelooflijk zien veranderen. En als ik kijk naar mijn kinderen, hè, mijn dochter is 14, mijn zoon is 17, die zijn nog veel extremer dan degenen die nu al voor mij en de bedrijven werken. Dus ik denk dat dat echt wel een heel belangrijke factor gaat worden. En een kantoor, en de manier dat je met papier omgaat in je kantoor, de manier dat je digitaal zit, de manier dat je met luchtvervuiling, met luchtverversing in je kantoor, al die zaken gaan belangrijk worden, ja, denk ik.
Ja, ja. En dat elementje bedrijfscultuur, want als je het hebt over purpose, dan de link is natuurlijk ook bedrijfscultuur. Wat is daar het belang van? En zie je daar ook een rode draad doorheen, de bedrijven waarbij dat je betrokken bent?
Ja, bedrijfscultuur is natuurlijk iets dat vormt hem, maar... misschien niet naar het bedrijf toe, maar ik heb eigenlijk gans mijn leven al gedaan wat ik tof vind. Dat is heel raar. En ik heb de ongelooflijke luxe om dat te kunnen doen. Soms ook wel een keer iets dat tik tegen mijn hoesting is, dat geef ik ook wel toe. Maar overal doe ik eigenlijk de leuke dingen. En ik heb ook gezien, als je in je leven dingen doet die leuk zijn, ga je er automatisch gelukkig van worden, maar ga je er ook beter in worden, omdat je er meer over leest, bla bla bla. En ga je gewoon beter zijn. Dus dingen nastreven omwille van aanzien, omwille van ego, omwille van belangrijkheid, ja, dat... denk ik, is de slechte weg. En er zijn heel veel mensen aan mij die zeggen, ja, hij heeft al van alles gedaan, en bedrijf, dat, en hoe doe hij dat? En dan denk ik, ja, maar kijk, ik heb geen strategie, er zit geen strategie achter. De enige strategie is dat ik doe wat ik graag doe. En dat ik wel enthousiast word om zottigheden te doen en te zeggen, ja, want ik heb dat doen, wat cool, hup. En dat maakt mij gelukkig. En door het feit dat ik gelukkig ben, denk ik, inspireer ik, denk ik, ook andere mensen om mee te doen met mij. De enige echte kwaliteit dat ik heb, denk ik, is dat ik gewoon mensen kan inspireren. Dat ik zo zot ben om te zeggen, we gaan dat gewoon doen. En dat ik de mensen kan motiveren om met mij mee te doen. En dat is, en dat is goed, hè. Dus eigenlijk als CEO of als founder of whatever, is dat in het begin van je bedrijf, moet je eigenlijk dat, je moet een zot hebben die zegt van, we gaan dat doen. En je moet dan een zot hebben die de ander kan overtuigen en doe er mee met mij. En dus vandaar ook dat ik ben meer ondernemer, inspirateur, whatever hoe je het noemt, dan dat ik een manager, ik ben geen manager. Ik ben een ongelooflijk slechte manager. Ik bedoel, vraag mij aan, ik heb dat gedaan, hè. Pas op, ik heb een bedrijf gerund van een paar duizend man. Maar ik ben daar niet goed in, dat interesseert mij ook minder. Maar ik wil dan ook niet de CEO zijn om te zeggen, ik ben dan de CEO. Ik ben nooit geen CEO geweest van mijn bedrijf, omdat dat, als de CEO zit, dan moet je dan manager worden en dat wil ik eigenlijk niet. Dus ik wil eigenlijk gewoon founder zijn.
Maar je hebt het wel gedaan om te ervaren, dat wil ik wel doen, dat wil ik niet doen. En dan vaststellen, dat doe ik toch liever niet of ben er niet zo goed in. Vaak, wat als het moment dat mensen zich daarvan bewust worden, is het vaak een hele uitdaging om dat dan los te laten. Dus ik denk dat wij als Vlaming misschien geleerd worden om te tolereren en vol te houden. Ja, en dat dan te blijven doen. En dat veel energie vraagt om dat ook los te laten. En durf ook.
Ja, maar dit te maken met ego natuurlijk, hè. Allee, als je in een kippenhok zit, dan wil je eigenlijk van boven zitten, zodat je op de kop van die onder zit, kunt kakken, bij wijze van spreken. Hè.
Ja.
En eigenlijk is dat verkeerd. Je moet geen niet van boven zitten. En de sociale omgeving, je familie, je vrouw, iedereen zegt, ja, je moet meer en je moet van boven geraken. En ik ben daar niet van overtuigd. Je kunt ook gewoon perfect gelukkig zijn met in het midden te zitten. Misschien zorgen dat je niet in de richting zit van die boven die zit. Maar, nee, maar ik bedoel, maar...
Ja. Maar het vraagt wel... Om bijvoorbeeld een switch te maken of constateren, ik ben al 5 jaar eigenlijk iets aan het doen dat ik niet graag doe, om dan die switch te maken van ik ga daarmee stoppen. Dat vraagt toch wel...
Maar ik heb dat in mijn carrière wel gedaan. Ik heb dat ook in mijn boek beschreven. Ik ben gestart met studies ingenieur, industrieel ingenieur. De eerste 2 jaar, ik was geïnteresseerd in technologie. Ik dacht, ingenieur, cool. Hè. En na 2 jaar dacht ik van, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Dat is gewoon saai. Hè. Dat vond ik ongelooflijk saai. Dus na 2 jaar ben ik daar weggegaan. Maar ik had dan al 2 jaar gedaan. Om dan Pol & Sok te gaan doen. Dus Pol & Sok in die tijd, van mijn tijd, was dat zo de vuilbak van de universiteit, dat waren de socialisten en de een beetje de rare beesten die daar naartoe gingen. En om dat dan te doen, dan moet je wel, door de bols voor hebben, om te zeggen.
Je omgeving gaat daarop, je verliest 2 jaar.
Exact. En dan later, ben dan bij de bank begonnen. Ik was al mijn stage directiekader aan het doen, dus ik had eigenlijk wel redelijk hoog in de bank. Ja, ik was dan de jongste stagiair die dat deed. En dan ben ik gewoon tijdens mijn stage zeg van, ik ben hier weg. Want dat ook al, iedereen zei, zijn jij zot geworden of zo? En dus dat is ook al, En dan ben ik weggegaan om eigenlijk een bedrijf op te zetten in een sector waar ik niks van af wist. Dus ik heb altijd zo dingen gedaan dat in mijn omgeving, dat ze gewoon naar mij kijken, en die is zot, hè.
Je wil sterk in je schoenen staan dan, hè?
Ja, maar het is ook gewoon, sterk, maar gewoon ook, wat ik zeg, gewoon denken van oké, als het niet lukt, dan heb ik iets geleerd. En met wat ik geleerd heb, stijgt mijn waarde als mens, omdat ik heb nieuwe ervaring. En herinner je, ervaring is perceptie van slimmigheid en kunnen we verder doen. Dus het gaat meer over de ervaring. En als hij heel je leven in dat stramien blijft van datzelfde stramien en nooit een zijsprong durft wagen, gaat ook niet extra ervaring opdoen dat je dan terug kunt pakken. En als het niet lukt, start op met je bedrijf, het lukt niet. Oké, dan kunnen we altijd teruggaan naar een groot bedrijf en ze gaan die met open armen ontvangen. Want elk groot bedrijf vandaag zoekt mensen die de entrepreneurial spirit hebben meegemaakt en die weten wat het is om iets nieuws op te zetten. Dus je kunt altijd teruggaan en de waarde van u als mens gaat groter zijn dan dat je dat niet zou gedaan hebben. Dus je hebt eigenlijk niks te verliezen. Ja.
En als we nu eens verder, want dat vond ik wel interessant, hè, dat je enkel dingen doet die je echt graag doet. En waar droom je dan nog zo van? Wat zou je nog graag doen in de toekomst? Was zoiets van?
Ik zou eigenlijk een film... Ik heb een filmscript geschreven. Denk 5, 6 jaar terug. Een goede filmscript. Eigenlijk, want ik heb er al wat prijzen mee gewonnen in de States. Maar eigenlijk wat ik zou willen doen, is die film ooit een keer verfilmen. Dat is een film van maken. Dus dat is eigenlijk, als je nu zegt, wat zou dat een keer willen doen? Dus dat is eigenlijk iets dat op mijn lijstje staat, om een film te maken.
Misschien voelt zich iemand geroepen als ze kijken.
Ja, we hebben hier misschien wel mensen die er kunnen bijstaan.
Ja, vlak. Maar het is echt wel iets, het is iets dat ik al lang over spreek. En die boek, dat was ook zoiets, ik wil een boek schrijven. Niet dat dan nu, maar dat is wel tof. Ja, maar ik heb nog wat tijd. Dus.
Ja, En als je dan kijkt naar terug even naar de toekomst van het werken, hè, de future of work, of zoals wij het noemen, de renaissance of work. Hoe ziet die toekomst er voor jou uit, denk je, binnen 5 jaar of 10, 20 jaar, als je echt eens echt zot mag denken?
Maar ik denk dat, persoonlijk, ik denk dat er eerst, hoe noem je dat, geïntegreerde systeem moet ontstaan. Dus waarbij dat je eigenlijk, waar ik mij ook bevind, hè, als ik nu op strand in Oostende zit, met mijn pc, of ik zit hier, of ik zit daar, dat de volledige omgevingsfactor van wie dat ik ben, van mijn bedrijf, mijn identiteit en alles systeem, dat dat allemaal op elkaar afgestemd is. Dus niet alleen uw e-mail, maar ook uw database, uw in the cloud solutions, whatever. Zodat je eigenlijk, of dat ik nu hier zit, of daar zit, of daar zit, dat dat exact hetzelfde is in mijn omgevingsfactor. En vandaag heb je dat nog niet, want je moet eigenlijk nog in je bedrijf aanwezig zijn, omdat het archief is nog in papier soms, hè, bij sommigen. Ze moet daar nog zijn. Als je boekhouding doet, is het nog archaïsch zijn of facturen die fysiek zijn. Dus ze moet er nog zijn. Je moet eigenlijk een omgevingsfactor hebben dat dat allemaal weg is, dat er geen papier meer is, bij wijze van spreken. Dat is één. Twee, denk ik, moet je een omgeving hebben waar je kunt meetings hebben op afstand. Hè. 3 jaar geleden ging je zeggen, dat gaat nog 10 jaar duren. Nu, met COVID, is dat doorbroken. Dus dat is ook al een punt. Dus je hebt eigenlijk een aantal facetten die maakt dat het gaat niet meer uitmaken waar ik zit. Als ik in New York zit, in een bar, in een koffiebar, ik ben een koffie aan het drinken en ik heb al die omgevingsfactoren erbij, omdat het digitaal is en omdat ik het overal aan kan, in de cloud, secure en weet ik wat, dan maakt het eigenlijk niet meer uit. En dus ik denk dat de toekomst van werken gaat eerder iets zijn waarbij dat ik denk dat bedrijven meer eikpunten gaan hebben in de maand. Dat ze zeggen, met een eikpunt, dat ga je 2 keer per week of per maand of whatever, hadden hij naar het bedrijf gaan. Niet noodzakelijk fysiek een kantoor. Inchecken. Weet ik wat zijn. Maar ze gaan veel meer flexibiliteit hebben ook, denk ik, in de bedrijven. Waarbij dat bedrijf misschien die eikpunten gaan doen op verschillende plaatsen. Dat is dan, zeg ik, 2 keer per week of zitten we samen. Of die groepen zitten samen. En dus de manier van...
Dus op resultaten eerder of op prestaties... Dan ten opzichte van uren? Of?
Ja, het kantoor, de fysieke kantoor waar je laden hebt, waar je dingen insteekt, en dat gaat verdwijnen. Dus de goede bedrijven, denk ik, gaan dat volledig digitaliseren, dat je bijna een perfecte digitale omgeving hebt. En de volgende stap, denk ik, gaat erin zijn waarin dat we... Ik spreek nu niet van maar VR, virtual reality, gaat daar een hele grote rol in spelen. Nu zitten wij nog in een omgeving waarin dat ik aan mijn computer zit en in tweedimensionaal iets zie. Ja, met een VR-bril zouden perfect kunnen hier zitten, dat wij samen een interview doen, waarbij dat ik in Montreal zit en hij zit in Antarctica en wij doen dat samen. Ik weet niet of je dat filmpje gezien hebt van Obama recentelijk. Je moet dat een keer zien. Dus Obama een interview geven met Oprah Winfrey, denk ik. Waarin dat ze dus je ziet dat interview, dus of als ze hier dat zien, en de zetels enzovoort, en de koffie. Maar ze zitten altijd op een verschillende plaats. Dus ze hebben dat gewoon, met VR hebben ze dat volledig geboost, gemerged, en dus dat is precies of je een interview doet. En eigenlijk die manier van werken, denk ik, gaat ook voor bedrijven mogelijk zijn om gewoon virtual gaan wij een meeting hebben, eigenlijk op onze eigen plaats, want het gevoel hebben dat we bij elkaar zitten in dezelfde ruimte. En mensen gaan er kunnen naar kijken, extern, om te zien dat ze zitten in dezelfde ruimte, maar gaan op een totaal andere plaats zitten. Dus dat denk ik wel. Dus de virtual...
En strookt dat nog met die pot en pint waar dat we het er straks mee hadden? Zo die behoefte... Ja.
Het gaat een mix zijn.
In Montreal lopen ook nog andere mensen rond waarschijnlijk. En dan kunnen daar ook een pint
nemen. Het gaat een mix zijn. Je had nog altijd wel een keer, wat ik zeg, had die eikpunten hebben. Dat je een keer per kwartaal, een keer per maand, 2 keer per week, whatever, samen gaat komen. Maar het gaat op een andere manier zijn, denk ik.
En technologie is ook meer en meer begint die connectieve dingen te doen. Dus niet alleen opslag, maar ook... Ja, denken en zaken verwerken.
Absoluut.
Ja, hebben we dan binnenkort nog wel kantoren nodig? Hebben we dan nog wel mensen nodig?
Ja, mensen hadden altijd nodig. Want ik denk, als er één iets is dat je niet kunt veranderen, is, of technologiseren, is het creativiteit. Dat is, vandaar dat ik dat ook zo belangrijk vind. De computer gaat nooit creatief kunnen zijn op de manier dat wij creatief kunnen zijn, denk ik.
Computers kunnen films maken.
Ja, maar het is toch nog anders.
Misschien is dat de grootste troef van de mens om dat dan te doen.
Die imperfectie.
Ja, maar een computer gaat dat wel maken. Maar een computer gaat altijd input nodig hebben om te bepalen wat dat er moet gemaakt worden. Een computer gaat ook uit zijn eigen... Denk ik, gaan zeggen, dat is nu een script dat ik een keer zelf ga kunnen volledig doen. Hè. Als je kijkt naar de computer die kunstwerk maakt, het is altijd in de stijl van een bepaalde kunstenaar. Ze hebben data nodig om een algoritme te kunnen gaan bouwen. Dus, maar ik denk, ja, creativiteit, dat is, vandaar dat ik dat ook zo belangrijk vind. Hè. En heel veel mensen zeggen, ja, de wereld gaat beheerd worden door 5 grote mastodonten, Google, Apple, Facebook, whatever, en dat zit. En ik ben daar niet 100% mee akkoord, omdat ik denk, at the end of the day, wij worden altijd slimmer. We gebruiken onze hersenen, gebruiken we maar een aantal percentage van. Dus er gaat binnen 10, 20, 30 jaar gaat er een hele slimmerik op zijn zolder iets ontwikkelen, à la Facebook, iets nieuw, wat dat is, weet ik niet. En die gaat eigenlijk van daaruit de wereld kunnen veroveren. En dus het is creativiteit die gaat maken dat je belangrijk wordt. En dat is wel tof, want het ondernemen is volledig gedemocratiseerd. Vroeger hadden geld nodig en connecties nodig om te kunnen ondernemer worden. En je papa moest een belangrijke tip zijn. Hij moest geld hebben van de familie om te kunnen ondernemen. Vandaag niet. Je moet gewoon creatief zijn. Als je creatief bent, kun je in de cloud een database hebben. Dat kost allemaal niet zoveel. Dus je kunt heel snel opstarten. En dus vandaar dat we, vind ik ook, ons kinderen meer de creatieve aspecten moeten leren dan puur ja, het feit dat ze van godsdienst weten dat de Bijbel zo in elkaar zit. Great. Maar als ze dat willen weten, kunnen ze het ook opzoeken. Nee. En dat vind ik, ons onderwijs is dat totaal niet op afgestemd.
Denk je dat de crisis die we vandaag meemaken groot genoeg is om, dat zie je vaak, oorlogen, dat die een enorme voedingsbodem zijn van nieuwe technologieën? Bijvoorbeeld, zie je vandaag dingen ontstaan die echt bepalend gaan zijn voor de fase na deze crisis?
Want je hebt altijd een soort van, als er moeilijke momenten zijn, een soort van renaissance moment waarin dat nieuwe dingen ontstaan. Hè. Nou, de pest in de middeleeuwen is dat ook gezien, dat er dan ook periodes komen van... Dus ik ben nog niet zo pessimistisch. Ik denk dat iedereen hem ook beseft dat het de eindigheid van het leven, en dat kan dus tot een zeker optimisme. Maar mensen zeggen, ja, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Kan ik wel doodgaan? Hè? Ik kan misschien toch beter de stap zetten naar iets dat ik graag doe. En dat er meer mensen gaan zijn die gewoon dingen gaan doen dat ze graag doen. En daardoor dat de economie beter gaat draaien, omdat je meer mensen gaat hebben die zinvolle en leuke dingen gaan doen. Allee, dat ze graag doen, denk ik. Dus ik denk dat we door een moeilijke fase gaan, maar dat er dan een soort van optimisme. Na de Tweede Wereldoorlog heb je dat ook gezien. Mensen, dat mensen zeggen, ja, een beetje de erlebnis. Veel gaan feesten waarschijnlijk erachter.
Veel mensen stellen zich vandaag levensvragen, ja, en voilà. Die zijn er bewust mee bezig. En dat gaat die impact hebben tot meer doen wat je graag doet, wat je beter in bent.
Ja, denk ik. Ik denk dat. Allee, als je historisch bekijkt, is het wel zo geweest. Dus waarom zou het nu anders zijn?
Dus ook wel, we lopen terug aan tegen een golf van babyboomers.
Dat zou kunnen. Ja.
Ja. En hoe heb je zelf dan die crisis nu beleefd? Of wat heb je daaruit geleerd? Of wat ga je anders doen als ondernemer?
Ik was me eigenlijk al bewust dat het leven eindig is. Dat is misschien een beetje raar wat ik zeg. Maar ik ben mij meer en meer bewust dat je eigenlijk maar een fractie van een aantal jaar op deze aardbol rondloopt en dat je dan beter dingen doet dat je graag doet. Allee, en dat je ook dingen doet die een toegevoegde waarde heeft voor je nageslacht, bij wijze van spreken. Er is denk ik niks zo tof om iets na te laten, hè, om iets te zeggen. Oké, ik heb dat nu gedaan en dat geef je dan door aan je kinderen, kleinkinderen of aan andere mensen. Dat is eigenlijk de purpose, denk ik, van het leven. Ik ben altijd op zoek geweest van, ja, wat is nu eigenlijk de purpose van het leven? En dan dacht ik van, ja, de purpose van het leven is simpel, is geld verdienen. En dan zei ik, oké, bedrijf oprichten, geld verdienen. Oké, en dan stond ik dan en denk ik van, ja, nee, dat is toch niet. En dan denk ik, weet je wat, het is misschien kinderen krijgen. Oké, kinderen krijgen, dat is tof, hè. Maar ik dacht, ja, nee, dat is tof, maar dat is toch de purpose van het leven niet. En ik heb echt van alles al gedaan. Hè. Misschien een concert organiseren, misschien een groot event doen, misschien een boek schrijven. En ik ben me eigenlijk van bewust geworden, nu... Dat er eigenlijk geen purpose is in het leven, behalve het feit dat je de jaren dat je rondloopt, dat je gewoon gelukkig moet zijn en dat je moet medeleven, maar dat je ook een goede ding moet doen voor je medemens, voor je familie, voor je vriend, dat je met je vriend moet zorgen. Dat er een keer een probleem is ergens, dat je tijd moet vrijmaken voor andere mensen. En dat is misschien heel raar, dat is een beetje filosofisch, hè, maar dat is echt geen dat ik geleerd heb. Allee, ik had dat al...
Dat is iets recent, of...?
Ja, en dat COVID heeft dan al wel versterkt, hè, omdat je ziet mensen van 65, 70... 50 jaar wegvallen omwille van COVID. Er zijn een aantal mensen, vrienden van mij in mijn omgeving, toch overleden. Dan denk je wel twee keer na en denk je van ja, als je heel je leven werkt, dat is tof, maar zit dan daar met je berg geld en dan gaat het dood en wat heb je er aan gehad? Je kunt dan beter een beetje genieten van het leven.
Ja, en er is nu ook wel heel veel te doen, hè, zeker rond dat werk privé. Zeker tijdens die lockdowns, waarbij kinderen ook nog eens de zorg voor de kinderen er nog eens extra bovenop komt. Als ik dan ook in uw verhaal, rond het parallel werken, hoe vind je dan nog een evenwicht? Als je parallel werkt aan verschillende zaken en het privéleven, en hoe vind je dat in, dat evenwicht?
Ja, maar dat is mijn grootste challenge. Hè. Mijn grootste challenge vandaag is eigenlijk gewoon mijn eigen bescherming tegen, mijn enthousiasme. Want ik ben natuurlijk altijd enthousiast. En dan dat er mensen zijn, wilden dat doen, dan denk ik, ja, oké, ik ga dat dan doen. Dus mijn agenda staat eigenlijk boomvol. Maar ik heb een strenge vrouw. Niet te streng, maar op dat vlak. En ik heb ook een goede medewerkster. Die zorgt dat ik... die schermt mij wel af. Zeker mijn medewerkster, die zegt meer nee dan dat ik nee zeg. En eigenlijk vind ik dat niet tof, maar ik heb dat eigenlijk wel nodig. Dus.
Mm-hmm. En doe je zelf al je werk op kantoor? Of is dat ook verspreid? Loopt dat ook door elkaar?
Dat loopt door elkaar. Het is zo.
Het zijn ook die ervaringen, dat doe je niet alleen op kantoor.
Nee, het is dat. Het is een beetje, maar ik ben wel redelijk efficiënt, denk ik. Als ik iets doe, ben ik wel gefocust in hetgeen dat ik doe. Dus ik ben hier, heb veel mensen die, als ze dan bezig zijn met iets, dan zijn ze aan het prullen met een gsm. Ondertussen kijken ze met een één oog naar een e-mail. Ze zitten dan nog ondertussen op Netflix naar een film te zien. Ja, dat doe ik niet. Ik ben wel, als ik werk, ben ik wel gefocust op het moment. Ik heb ook gezien dat als je een half uur gefocust werkt, dat je dikwijls meer kunt doen dan 3 uur te zitten prullen. En dat probeer ik dan wel te doen. Dus ik probeer wel mijn tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
Prikkels uitschakelen.
Ja, bijvoorbeeld, ik kijk een keer graag naar een serie, maar ik ben geen binge-kijker van die series en zo. Ik kijk wel een keer een goede reportage of zo, maar echt zo televisie en zo, dat interesseert mij minder. Allee, ik lees dan liever een boek of lees liever een artikel of zo. Dus, je hebt ook veel mensen die ongelooflijk veel tijd verprutsen. Hè. Dat is, ik vind dat ongelooflijk. Allee, dat is dan tof dat je zegt, ja, ontspanning, maar ja. Als je naar die feuilletons kijkt, dat je denkt, van, ja, ik heb er nu een uur en een half naar gekeken, maar we hebben weinig geleerd, niet veel. Ja, dan...
Ik denk dat we hier misschien wel kunnen afronden.
Perfect, ja. Kijk.
Ik ben eigenlijk heel blij dat je dan toch tijd had, of dat je medewerkster en je vrouw je toegelaten hebben om tot hier te komen. en jijzelf ook. Dus ik vond het echt een dikke merci om tot hier te komen.
Absoluut.